Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 34 en daarvan het negende vers, Psalm 34 vers 9. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed en alle tijd, nabij en goed en wat het verder volgt. Psalm 34 en daarvan het negende vers. Kunt u vinden opgetekend in 1 Samuel 21 tot en met 1 Samuel 22 en daarvan het vijfde vers. Dus 1 Samuel 21 tot en met hoofdstuk 22 vers 5. Maar doen we voor het belijdenis van het ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we zingen uit Psalm 2 en daarvan het zevende vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Samuel 21 tot en met 22 vers 5. Toen kwam David te Nob tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zei tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zei tot de priester Abimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen, nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zei, er is geen gewoon brood onder mijn hand, maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zei tot hem, ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren toen ik uitging. En de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enigerlei, bij eniger wijze gewoon brood te meer, terwijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen brood was dan de toombroden die van voor het aanzicht des Heren weggenomen waren, dat men er warm brood legde ten dagen als dat weggenomen werd. Daar was nu een man van de knechten van Saul, dien zelf een dagen opgehouden voor het aangezicht des Heren. En zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herders die Saul had. En David zei tot Achimelech, is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zei de priester, het zwaard van Goliath, de Filistijn, terwijlke gij sloeg in het eikendal, zie dat is hier, gewonden in een kleed achter de efod, en die ge u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dat. David nu zei, er is zijns gelijk niet, geef het mij. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul. En hij kwam tot Achis, de koning van Gat. Al de knechten van Achis zeiden tot hem, is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? En David legde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen. Hij maakte zichzelf gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poort, en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Toen zei Achis tot zijn knechten, en zie, gij ziet dat de man een razende is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razenden gebrek dat ge deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderden alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispe, de Moabieten. En hij zei tot de koning der Moabieten, laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten, en ze bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Tot de profeet Gad zei tot David, blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud Gered. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 142. Psalm 142 en daarvan het eerste, vierde en het zesde vers. Psalm 142, de vers 1. Ik riep tot de Heer met luide stem. Ik smeek en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in benauwdheid voortgebracht. En wat er ook verder volgt in het vierde en het zesde vers. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente met Gods hulp willen we een gedeelte uit het zojuist gelezen schriftgedeelte met elkaar overdenken aan de hand van 1 Samuel 22 en daarvan het tweede vers 1 Samuel 22 vers 2 waar Gods woord al dus luidt. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen, tot zover. Gemeend onder deze tekstwoorden zou ik als thema willen schrijven. Ruimte in Adullam, ruimte in Adullam. En willen stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats voor benauwden, in de tweede plaats voor schuldenaren en in de derde plaats voor bedroefden. Dus ruimte in Adullam voor benauwden. We zien het zo in vers 2. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En we zien ook in onze tweede gedachte. En alle man die een schuldeiser had. Dus schuldenaar waren geworden. En in onze derde gedachte. En voor alle man die bitterlijk bedroefd was, dus voor bedroefden, dus ruimte in Adullam, voor benauwden. Dan begint onze tekst met deze drie woorden, en tot hem. Wie was dat? Wie is dat? Dat zult u allemaal wel weten, dat is David. David. David waar de schrift over spreekt en waar Paulus een rijk getuigenis van mag geven. Maar dat niet alleen dat het Paulus is die daar een rijk getuigenis van geeft. Maar God zelf die een rijk getuigenis geeft van David. David, zoals het staat in de schrift, een man naar Gods hart. Als je er even over nadenkt wat dat betekent. Dat betekent heel eenvoudig gezegd dit. God heeft hem lief. Dat is heel wat anders als dat we zeggen, ik heb God lief. Dat is precies het tegenovergestelde. Tegelijkertijd hebben die twee dingen alles met elkaar te maken. De Heere heeft David lief. Dat is ook gebleken in zijn leven. De Heere heeft hem lief. Johannes zegt het ook zo en getuigt het ook zo in de schrift. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is dus de Heere die David lief heeft. En dan beginnen we direct maar met een vraag te stellen vanavond. Misschien zegt u wel in uw hart, ik heb de Heere lief. Maar als ik u nou zou vragen, heeft de Heere u lief? Wilt u zeggen, ja, hij heeft mij lief, anders zou ik hem niet lief hebben. Maar heeft u dat wel eens uit zijn mond gehoord? Is er zo'n rijk getuigenis vanuit de hemel gekomen dat de Heere u lief heeft? En is dat dan ook openbaar gekomen in uw leven dat hij uw hulp is en sterkte is in de benauwdheid? David, hij is gezalfd tot koning. En de geest des Heren kwam op hem. Ja, versterkte hem, staat er zo in de schrift. Die geest des Heren die was met David, die maakt David bekwaam. En tegelijkertijd moeten we ook zeggen van deze David is een zondig mens. Dat blijkt ook uit deze geschiedenis. Wat heeft de Heere hem geholpen in het verleden? Wat heeft de Heere betoond dat hij zijn genade aan hem geschonken heeft in al de oorlogen die hij uit moest voeren voor koning Saul bij de Filistijnen? Ja, zelfs zo sterk dat koning Saul David vreesde, omdat hij zag dat God met hem was. En van deze David, die zo werd beschermd door de Heere, die de spiezen van Saul heeft ontweken, niet in eigen kracht, maar door Gods genade. die aan de tafel van koning Saul had moeten zitten om te eten, is gevlucht voor hem omdat Saul hem wilde doden. En terwijl hij zoveel genade van de Heer had ontvangen, valt hij toch zo in deze diepe zonde. Hij vlucht van het paleis. Is dat dan zonde? Nee. Maar hij gaat dan op naar de priester Achimelech. En dan krijgt hij het zwaard van Achimelech in de weg van een leugen. Opdracht van Saul, en ik had geen tijd om iets bij me te... Om een zwaard te pakken, om... De zaak van de koning, die had haast. En ik en mijn mannen, waar zijn die mannen eigenlijk? Dan geeft de schrift helemaal niets van meer. Hij zegt wel dat hij met meer is, maar uiteindelijk staat hij daar alleen bij Achimelech. En Doeg, die is alles die het hoort, de Edomiet. Op de vlucht voor Saul komt hij daar dus bij Achimelech in Nob. En dan staat erbij, of van een afstand, of hij heeft het gezien, een van de belangrijkste herders, de knechten van Saul, een Edomiet. Die man die had helemaal niet mogen leven. De toorn Gods rust op dat volk, die had gedood moeten worden. En dat volk, dat is nu in dienst van koning Saul. En David vlucht verder. Dan vlucht hij naar Achis, koning Achis, om daar een schuilplaats te zoeken in Gat. David, wat doe je nu? Nu ga je naar Gat toe, nu ga je naar Achis toe, je begeeft je midden in het hol van de leeuw, levensgevaarlijk. Breng je jezelf nu niet in gevaar? Nu begin je met een leugen en nu ga je ook nog daar naartoe. Ga je daar een schuilplaats zoeken? Zoek je nou daar hulp? Oh, je moet de middelen waarnemen, zeggen we. Om hulp te zoeken, ja, dat is zeker. Maar wat heeft David niet gedaan? Wat komt hier niet openbaar? Namelijk dat hij zijn knie gebogen heeft en heeft gevraagd: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Waar wilt gij dat ik heen zal gaan en wilt u mij een schuilplaats weer aanwijzen tegen Saul, die het toppunt is van de macht van de vorst der duisternis en mij wil doden? Nee, David is zo dwaas om na zoveel genade, zoveel goedheid van de Heere, om een eigen weg te kiezen. Wat een les ook voor Gods volk. Dat we altijd moeten vragen: Heere, wat wilt gij dat we doen zullen, opdat we niet in nog grotere zorgen en problemen komen. Het is ook een weg die zo tegen is gevallen. Hij zocht een schuilplaats, maar daar in Gat werd die schuilplaats een gevangenis. Opgesloten zat hij achter de deur en wat heeft hij gevreesd. En David valt daar in de zonde van het 9e gebod. Nog een keer. Door zich als een razende aan te stellen in de stad voor de ogen van koning Achis. Door te huichelen en door te veinzen, anders voor te doen als dat hij was. Maar die diepe overtreding van Gods gebod doet hij voor het aangezicht van Achis, maar de Heer ziet het ook. In plaats van zich tot God te richten en daar hulp van de hemel af te smeken, om bijstand te vragen, nee, dat doet David niet. Hij kiest een weg, een eigen weg, en daarmee vertorent hij God. En zo is het met alle mensen, ook kinderen van God, die ongehoorzaam zijn aan het woord van de levende God. Ook diegenen dus, eenvoudig gezegd, die een nieuw hart hebben. Nieuw hart hebben gekregen van de Heer en zondigen tegen Gods gebod, die halen de toren of die brengen de toren van God op over zich. Er staat zo in de Heidelberger, vraag en antwoord 112, dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. En daar ging David. Niemand zijn woorden verdraaien. Gelogen. geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk onverhoord oordelen, helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Dus als je dat doet, dan laat je de zware toren van God op je. En ondanks dat, ondanks die dwaze weg, ondanks dat afkeren van de Heere, is de Heere die zijn oog over zijn knecht niet loslaat. En hem bevrijdt uit deze moeilijke omstandigheden. Wat een raadsels in het leven zijn er gekomen van David. Ja, de raadsels stapelen zich op en de vragen, ze zijn als het ware tot een toppunt gerezen. Want het leek zo goed te gaan in het begin. Wat kwamen die woorden van de Heere en wat was die zalving ook een rijkdom en wat werden die woorden van de Heere steeds meer zichtbaar en waar. Gezalfd tot koning. Die geest kwam op hem. En hij mocht naar het leger gaan. En daar heeft hij Goliath verslagen. Met de hulp van God. Ja, in Gods kracht. En vervolgens terug naar huis en... En opnieuw naar het paleis toegehaald. Om daar voor het aangezicht van koning Saul te spelen. En tegelijkertijd om daar ook overste te worden van het leger. Ja, en samen met Saul erop uittrekken. Om de Filistijnen te verslaan. En steeds hoger en hoger werd zijn positie ook aan de koninklijke hof. En hij ging uit met Saul en kwam terug met Saul. Ja, Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Oh, het gaat de goede kant op. Ik word koning. En de Heere toonde kennelijk met David te zijn. Leest u de geschiedenissen maar eens rustig na. Je ziet als het ware David opklimmen naar de troon. En dan het moment dat Saul hem niet meer verdragen kan, omdat hij ziet en weet dat het koninkrijk van hem is afgescheurd en aan een ander zal worden gegeven. En hij weet het op den duur, het zal aan David zijn. En hij wil hem vermoorden. Dan gaat het juist nou helemaal de verkeerde kant op in het leven van David, tenminste zo lijkt het. In plaats van een opklimmende lijn naar boven is het een dalende lijn naar beneden. Van de belangrijkste man geworden in het land tot een verschoppeling. Tot een veldhoen op de bergen. Niets waard. Van zichzelf zegt hij een dode hond te zijn. En een vloo. Meer is het niet meer. Zult geen vragen opgeleverd hebben in zijn hart. Zal het ooit waar worden wat God heeft beloofd en wat God heeft gezegd? Zal dat nog ooit uitkomen? Het gaat helemaal verkeerd. En zo kan het ook nu nog zijn. Rijke vooruitzichten door de Heere uitgestald in uw leven. Misschien beloften gekregen en ontvangen. En steeds zichtbaarder werd het dat de Heere die belofte ging waarmaken in uw leven. En uiteindelijk bleek het toch tegen te vallen en ging de weg anders en blijkt er van die belofte niets uit te komen. Terwijl de Heere zo geholpen heeft en zoveel genade heeft gegeven, wat is er aan de hand? Het lijkt er wel op of David wat overmoedig is geworden. Dat hij de Heere niet meer nodig heeft om te vragen dat de Heere zo vaak uit en door geholpen heeft. Dat is ook een gevaar. Gevaar voor Gods volk. Als in alle teerheid, in alle eenvoud, elke stap die ze mogen zetten in met de Heere mogen doen en keer de Heere niet vragen en de Heere toch uithelpen. En die binnenkamer leeg laten en het Heere vragen achterwege laten. Tot in het diepte komen en vervallen. Dat liggen de zonden van ongeloof en zelfredzaamheid. Juist als de Heere helpt, doorhelpt en uithelpt, zo dicht op de loer. En u lijkt alles tegen te zitten. Gelukkig de Heer haalt hem uit gat weg. Hij beschermt hem. Hij wordt de stad uitgejaagd. Koning Achis, die heeft geen behoefte aan razende gekken voor zijn aangezicht. Weg ermee. In gat is hij niet veilig. In de Gibea Sals is hij niet veilig. Nee, nergens is hij meer veilig. En dan vlucht David naar Adullam. Een spelonk in de buurt van Libna, een plaats niet zo heel erg ver van Jeruzalem en Bethlehem vandaan. Daar zit hij. En vlucht hij naar die grot toe, in de bergen. En dan kruipt hij daar vol schaamte. Dat donkere hol in. Je zou moeten zeggen, het is niet zo'n grote ingang. Op handen en voeten is hij naar binnen gekropen. En in een donker hol is veel ruimte, maar ook veel duisternis. Er komt maar weinig licht door dat kleine gat naar binnen. Donker om hem heen. Donker in zijn hart. Jozua 10 staat dat Jozua die spelonk laat dichtmaken als er een 5 koningen, als ik me nu niet vergis, opgesloten zitten en daar zich schuilhouden. Zeg, hij stapelde de ingang maar dicht met een paar stenen, zodat ze er niet uit kunnen komen. Het is dus geen grote ingang geweest. Kleine ingang, kleine opening, waar wat licht, maar ook maar weinig licht door naar binnen viel. En toch ruimte. En juist deze plaats, zou je niet verwachten, juist deze plaats wordt voor David een gezegende plaats. Juist deze plaats gaat de Heere gebruiken om David weer op de juiste plek te brengen en op de goede weg te laten leiden. Een plaats van ontkoming. Aan het zwaard van koning Saul. En een plaats van ontkoming aan de dood van Achis. Een plaats die hij nooit meer zal vergeten. Een plaats waar hij zijn zonde mag bewenen voor de Heer. Een plaats waarin hij zijn benauwdheid voor de Heer mag uitstorten. Hij zegt het zo in Psalm 142. Dat is een onderwijzing. Wat mooi dat dat erboven staat. Een onderwijzing. Een gebed. Is de onderwijzing. Voor wie? Voor al Gods kinderen. Let eens op. Onderwijs gaat David geven. Ja. Je zou kunnen zeggen dat zielsbevindelijk onderwijs. Wat hij heeft zelf heeft meegemaakt. Het is praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs gaat David hier geven in deze psalm. Een gebed als hij in de spelonk was, staat er zo. En wat is dan dat gebed en hoe gaat dan dat gebed en hoe is dat gebed dan gegaan? Kunt u lezen in vers 2 en dan zegt David het zo. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Dus David heeft daar geroepen tot de Heere. Ja, het wordt nog een keer versterkt. Er staat zelfs, ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Dus ik riep tot de Heere en ik smeekte tot de Heere met mijn stem. En wat doet hij dan? Ik stort mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Wat is David daar aan het doen, daar in Adullam? Daar is hij zijn smart, zijn benauwdheid uit aan het storten voor de Heere. Het is als het ware of hij een emmer leeggiet. Alles moet eruit. Er staat zoals mijn geest overstelpt was. Helemaal vol was. En hij mag het uitgieten voor de Heere. Zo hebt gij mijn pad gekend. Zelfs daar moet hij beleiden. Heere, u hebt mijn pad gekend. U wist het hoe ik ben gegaan. In een weg van leugen, list en bedrog. En nu hier om eigen schuld. In de duisternis, donker van buiten, donker van binnen. Ze hebben mij in een strik verborgen op de weg die niks gaan zou. Ik zag uit de rechterhand, zie, Zo was er niemand die mij kende en er was geen ontvlieden voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Ja, zo mag hij daar uitspreken in deze psalm, wat hij daar meemaakte. Als een onderwijzing en tegelijkertijd heeft hij op die plaats ook psalm 57 mogen dichten. Daar heeft hij het uitgeroepen, zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig. Dus een klacht, een uitstorten van de Heere, uitstorten van zijn benauwdheid voor de Heer en tegelijkertijd een roep om genade, een smeken om genade. En hij smeekt die niet voor niets om genade daar in die spelonk van Adullam. Want dat heeft hij, om zijn vege lijf te redden, veel leugens moeten verkondigen. Een leugen aan Achimelech. Een leugen aan Achis. Een leugen die Achimelech en heel zijn nageslacht op één na zijn leven heeft gekost. En hij heeft zichzelf veracht gemaakt onder de vijanden en de heidenen. Adullam wordt een plaats waar hij zijn benauwdheid voor de Heere mag neerleggen. Een plaats ook waar de Heere zelf rust aan gaat brengen. Een plaats waar de Heere zelf is een beschermer en een verberger. Tegen de benauwdheid. David moet het leren in zijn leven. Gods weg is een onbegrepen weg. Gods weg is een onmogelijke weg. Gods weg gaat dwars door de dood heen. Lijkt het wel. Maar gemeente, deze plaats Adullam is nou niet alleen een plaats voor benauwden zoals David alleen. Maar deze plaats is zo ruim dat er vele mensen in kunnen. 400 staat. Komen tot hem. Wat voor mensen zijn dat? Nou, er staat er zo. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. Dus je ziet daar een benauwde David. En je ziet daar mensen die zich als het ware herkennen in David en ook komen. We kunnen dit tot lering overbrengen op Jezus Christus. De schuilplaats. Hij is de rustaanbrenger. Hij is een verberging voor hen die dat niet meer hebben, die in de benauwdheid zijn. En niet alleen voor David, maar voor velen. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat is een benauwdheid van honger, een benauwdheid van tijden van geweld, een benauwdheid van oorlog, benauwdheid die tot stand is gekomen door grote druk en dreiging van de vijandige wereld om hem heen. Wat dat betreft herkent David dat wel en weet hij wel wat die mannen meemaken. Velen komen naar deze spelonk, waar David is. Even iets anders, wie komen er niet? Er staat niet bij in de schrift dat er rijken zijn gekomen en er staat niet bij dat er... Die zijn er allemaal niet. Staat hier dus... Benauwde, die bedreigd worden met de dood. Er staat bij dat er mensen zijn die een schuldenaar, waren of die een schuldeiser hadden. En er staat bij van mensen dat ze bitterlijk bedroefd waren. Er staat niet bij dat de elite van dat volk komt. Nee, je ziet daar een hoop mensen naar die spelonk trekken. Die onder het uitschot van deze wereld werden gerekend door de maatschappij. Alle mensen die zich verbonden weten aan David, zou je kunnen zeggen. En zo mag ook het beeld, die spelonk, een beeld zijn van Christus. Volk dat de benauwdheid, die geestelijke benauwdheid, niet vreemd is. Die het niet meer uit kan houden in deze wereld van zonden en ongerechtigheid. En te neer worden gedrukt door de zonde, zou je kunnen zeggen, en door de wereld van zonde, die hen benauwt, die zoveel ruimte krijgt ook in hun hart, en niet weten hoe ze daarmee uit moeten komen. Benauwdheid. Die een toevlucht zoeken van afzondering. Plaats weg van de omgeving waarin ze wonen. Weg van die plaats waarin ze leven. Om daar een plaats van rust te mogen ontvangen. Om daar een knieën te mogen buigen. Heeft u ook een benauwde ziel? De wereld en de zonde zat geworden. Vooral de zonde die je zelf doet, zat geworden. Drukt het je ten neer. Je kunt nog uithouden. Of heb je een plaats gevonden in je huis, op een andere plek, waar je je knieën mag buigen. Wat een soort Adullam is geworden in je leven. Gods huis misschien wel. Om daar te mogen zijn. Weg vanuit die benauwde wereld. In die plaats waar de Heere zijn genade laat klinken. En zijn stem laat horen. En spreekt tot je ziel om je te vertroosten en te bemoedigen. Weg uit deze jachtige wereld. Dit zoekende Nederland. Waar men schreeuwt en eist om gerechtigheid. Ja, waar men schreeuwt en eist om de gerechtigheid van de goddelozen. De mensen die openlijk in zonde leven, die moeten vooral de ruimte krijgen. Daar schreeuwt het volk naar. Gerechtigheid. Voor degenen die in de zonde leven. Omgekeerde wereld. Daar leven wij middenin. En de zonde die wordt gepropageerd, uitgestald en alle ruimte wordt eraan gegeven. En iedereen die zijn mond erover open doet, zwijg. Je wordt er neergedrukt, je wordt benauwd. Kwestie van tijd voordat het erger wordt. Ik ben geen onheilsprofeet, moet u ook niet denken. Maar de tekenen van de tijd, die gaan door en het wordt steeds sterker. De verdeeldheid wordt groot en groot. Men zoekt bloed. Het liefst bij allen die in oprechtheid voor de Heere leven. Saul kon David niet verdragen. Hij kon hem niet uitstaan. Hij haatte hem met een duivelse haat. Als je kijkt wat Saul deed in de maatschappij toen hij koning was. Toen deed Saul nu alles wat God had verboden. Saul, haal je het in je hoofd om een Edomiet als de overste van je herders te laten zijn. Waar heel de maatschappij in de tijd van Saul niet meer deugde. De Heere en zijn wet, het moet zwijgen. Oh, er was nog wel wat ruimtelijke godsdienst hoor, dat wel, jazeker. Maar Saul deinsde er niet voor terug om heel een priesterlijk geslacht te vermoorden. Waar zoeken wij rust? Zoekt u ook rust bij die meerdere David? Bij hem in die schuilplaats. Gemeente, als de tijd aanbreekt en de benauwdheid gaat drukken, is er een volk op deze aarde die dat kent, die dat zoekt. Omdat ze niets anders meer kunnen, eruit gedreven worden tot die schuilplaats. Omdat ze zo benauwd zijn, dat ze niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Ja, ontkomen aan dat geweld van deze aarde. Ontkomen aan het geweld van hun eigen zondige bestaan. Wat zo met kracht ook kan toeslaan. Benauwde ziel. Daar is ruimte en rust in Adullam. Maar niet alleen voor benauwden staat er, maar ook voor schuldenaren. En je gaat overdenken onze tweede gedachte. Er staat zo, en alle man die een schuldeiser had. Alle man die een schuldeiser had. Opnieuw iets van de tijd van koning Saul, dat tekent ook die tijd toe. Er waren mensen die hun schuld niet meer konden afbetalen en daar geen enkele mogelijkheid meer voor zagen. Ze waren dus gevallen in de handen van een woekeraar en gekomen tot de bedelstaf. Er staat zo in kanttekening 4 die een schuldenaar had, te weten die hem hard viel en dagelijks maanden onbetaald te zijn. Dat was tegen de wet, staat erbij. Tegen de wet, dus dat mocht helemaal niet. Maar deze mensen waren gevallen in de handen van een woekeraar. En ze hadden heel hun leven als het ware verpand aan die woekeraars. Elke keer hadden ze weer wat nodig om te kunnen blijven leven. En toen kwam er een moment en er kwam er een dag dat die woekeraar op de deurmat stond. En die bij hen bij de keel had gegrepen. Betaal me wat geschuldigd zijt. En dan geen cent om te betalen. En nu? Betalen. De gemeente, als we nou eens kijken naar ons leven. We leven ten diepste allemaal onder een onrechtmatige schuldeiser. Heel ons leven, heel ons hart hebben wij verpand, uitgeleend aan de vorst der duisternis. Ja, het was zo erg ook in die tijd dat die schuldeiser de kinderen van zo'n man opeiste en ze maakte tot slaaf of verkocht ze tot slaaf. En zelfs als dat nog niet genoeg was, kwam die opnieuw terug en nam die ook nog de vrouw van die man af. Nam die alles af, zijn huis, goederen, niets had hij meer. Sta je dan, zouden zeggen, een berooide kerkraad, niets meer. De dood voor ogen. Klaar om in gevangenis te worpen. Gevangenis te worden geworpen. En nu leven wij allemaal van nature onder zo'n onrechtmatige schuldeisen. We hebben heel ons hart, heel ons leven verpand, verhuurd, gegeven, weggegeven aan de vorst der duisternis. En we liggen in zijn klauwen. Wat kan dan de duivel gaan dreigen met zijn wet, met Gods wet? Tot radeloosheid drijven. En hij zegt het, nee maar hoor, het is gratis, geniet er maar van. Geniet van dit leven. Het ligt zomaar voor het oprapen, je kan het zomaar consumeren. Maak er maar gebruik van alles wat ik voor je uitstal. Wat in je huiskamer binnenkomt. Wat je broekzak naar boven gaat. Wat dan ook. Geniet er maar van. Geen probleem. Doe het vooral niet te weinig. Ga er maar heerlijk in op. Komt een dag dat we moeten afrekenen. Voor de genietigen van deze wereld. Het is als het ware dat we in die macht van deze onrechtmatige woekeraar zijn gekomen. En liggen door eigen schuld. Wat zou je dan als je zo'n hoge schuld hebt opgebouwd en je gaat die schuld zien? Zou je er dan graag onderuit willen komen? Als nou verkondigd wordt vanavond wat u betalen moet. En dat God vertorend is over elke zonde. Ja, maar de duivel, nee. Elk daad moet voor betaald worden. En de vorst der duisternis, die zou bijna kunnen zeggen, die heeft rechtmatig recht. Door eigen schuld. Bent u de nood wel eens gaan zien? van die hemelhoge schuld die we hebben opgebouwd met onze zonde en onze ongerechtigheid. Saul, het toppunt, het beeld van de duivelse macht, die eist heel hun leven op. En dan is er nog maar één optie over. Nou, eigenlijk twee. Of overgeven aan de dood. Jezelf nog verkopen aan die schuldeiser. En dan als een slaaf of als een slaaf te worden gedood of te worden verkocht. En dan gebonden de rest van je leven te werken. Klaar. Of vluchten. Weg bij die onrechtmatige schuldeiser vandaan. Ja, maar die zit je wel op de hielen hoor. Die zal je zoeken totdat hij je gevonden heeft en totdat je de laatste penning aan hem betaald hebt. Hij zal het voor je houden. Is die rust bij u al eens opgezegd? Bent u al eens gaan zien die grote zonden en de zonden? Misschien zeggen ja, ze waren maar klein. Ja, maar zijn ze nog niet wat groter geworden? Kun je het nog uithouden daarin? Kun je er nog mee leven? Kun je er nog onder leven? Kun je er nog mee leven? Kun je die zonde eigenlijk nog dienen? Of is je hart uitgegaan? Dat je nou eens verlost zou willen worden van die banden van de vorste duisternis. En je moet zeggen, het is allemaal ongerechtigheid wat er in mij leeft. En ik ga omkomen als het zo doorgaat. Ik heb een plaats nodig voor mijn ziel waarin ik rust kan vinden. Heeft u ook zo'n plaats? Bent u schuldenaar? Of nog niet? We hebben nog niet in de gaten dat we schuldenaar zijn. Het kan ook. Vraag dan of de Heer je ogen wil openen voor die schuld die je opgebouwd hebt. En dat je schuldenaar geworden bent, opdat je mag gaan zien. Dat er een plaats is waar je rust kunt vinden. Adullam. Om zo in de benauwdheid tot die plaats te komen. Voor hen is het een wonder als ze dat woord horen, Adullam. Ja, misschien zegt u, ja, dat valt eigenlijk wel mee, want ik heb het wel gehoord. Maar ja, wat, zeg maar niet zoveel, een donker hol, wat moet ik daar zoeken? Een verberging tegen die schuldeiser. Een plaats van rust. Een plaats om je benauwde ziel voor de Heer neer te leggen. Adullam. Ja, dat niet alleen. Weet je wat Adullam betekent? Voor een volk vol van ongerechtigheid. Adullam betekent dit, goed onthouden, kinderen en jongeren. Gerechtigheid voor het volk. Gerechtigheid voor het volk. Een volk wat in ongerechtigheid leeft, een volk wat in ongerechtigheid wandelt, is daar een adullam waar gerechtigheid voor het volk is. Wat een wonder als je aan zo'n zondaar die gerechtigheid voor dat volk bekend mag maken. Jezus Christus, die reinigt van alle zonden, die heeft de gerechtigheid aangebracht. Voor het volk. Voor wie? Voor diegenen die moeten zeggen dat ze die gerechtigheid niet meer missen kunnen. Die namelijk vol ongerechtigheid zijn. Een adullam voor alle man die benauwd is. Een adullam voor alle man die een schuldeiser had. Maar ook een adullam die het moeten zeggen. Ja, bitterlijk bedroefd was. Onze derde gedachte, we gaan het met elkaar overdenken, maar laten we eerst gaan zingen uit Psalm 102. En daarvan het eerste vers, Psalm 102, vers 1. ruimte in Adullam voor benauwden, voor schuldenaren en voor bedroefden. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Of anders gezegd, de ziel die bitter was. Ruimte dus in Adullam voor de ziel die bitter was. Die de bitterheid van het leven in de zonden hebben moeten leren inleven. Waarvoor de zonde bitter is geworden. Bitterlijk bedroefd. Gekwetst. Een diep verdriet over de zonde. Een diep verdriet over de ellende. Ellende. Daar liggen we en leven we nu allemaal in. Ja, beseffen het misschien niet zo. Maar misschien zegt u, ja, dat is nou mijn leven, ellende. Nou, weet u wat dat woordje ellende inhoudt? Ellende, dat is verbonden aan drie woorden. Ellende zou je kunnen zeggen, dat is het resultaat van drie woorden. En drie van deze woorden moet je maar onthouden. Eerste woord is zonde. Wat is het gevolg van de zonde? Schuld. En wat is nou het resultaat op schuld? Straf. Dat is onze ellende. Zo spreekt de catechismus over onze ellende. Dat is het dat wij gezondigd hebben. En omdat wij gezondigd hebben, hebben wij de schuld. Hebben wij schuld ten opzichte van God. En die schuld die moet worden gestraft. Dat is ellende. Benauwd. Verdriet. Bitterlijk bedroefd over de ellende. Onmogelijk zegt u, dat is nou mijn leven. Ik word benauwd van alle zijden. Mijn schuld is hemelhoog. Ja, ik ben in de grootste staat van ellende gekomen. Dit maakt mij bitterlijk bedroefd. En waarom zijn ze zo bedroefd? Omdat ze die borg en middelaar missen. Geen schuilplaats. Totdat ze horen van Adullam en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Die gaan uit. Die worden uitgedreven. En komen ook op die plaats bitterlijk bedroefd. Ik dacht zo in de voorbereiding aan Petrus. In de zaal van Caiaphas. Daar had je niet hoeven zijn, Petrus. Net zo min als dat David in Gat had moeten zijn, had hij niet hoeven zijn. De Heer Jezus had Petrus nog gewaarschuwd. Petrus, denk er nou om, joh. Eer dat de haan gekraaid heeft, zul je me drie keer verloren. Oh, geen zins. Gaat niet gebeuren, mijn liefde is zo groot. Ja, die liefde was inderdaad groot. Die liefde tot God was groot, omdat God hem eerst had lief gehad. Staat hij daar in het hol van de leeuw, zou je kunnen zeggen. Met een liefde tot zijn meester. En drie keer. Begaat hij de grootste zonde van zijn leven, denk ik. Die meester die hij lief had, verloochend. Heeft u de Heere Jezus lief? Omdat Hij u eerst heeft lief gehad. Heeft u zijn naam wel eens verloochend? Dan weet u wat dit woord betekent. Bitterlijk bedroefd zijn. Tot in je ziel bedroefd. En werkelijk waar niet meer weten hoe het ooit goed moet komen. Zo is Petrus uitgegaan toen de haan kraaide en hij de ogen van zijn meester zag. Toen wist hij het: zonde, schuld, straf. Zijn meester verloochend. Wat een ellende. En zo is Petrus naar buiten gegaan. En dan staat er zo van hem. En hij ging uit, bitterlijk bedroefd zijnde. Ja, hij weende bitterlijk. Gedreven uit die plaats van goddeloosheid. Waar die schuld hem aanklagen. Naar buiten en het woord van God en zijn eigen zonde veroordeelde hem tot de dood. Wat een droefheid. Hij heeft zich meester gemaakt van Petrus. Het waren tranen van bitterheid. Het waren andere tranen als de tranen van Judas. Zo zie je dat er verschillende tranen zijn. Ook Judas heeft gehuild. Toen hij zag wat ze met de Heer Jezus deden. Toen is hij teruggegaan naar de tempel. Hij is uitgeschreeuwd van ellende. Ik heb verraden onschuldig bloed. En hij smeet dat geld, die losprijs, smeet hij voor de voeten van de overste. Wat hebben wij met u te doen? Gij moogt toezien. Dat is de wereld. Uitgaande staat er niet, weende hij bitterlijk. Maar uitgaande verburgde hij zichzelf. Je ziet daar een Kaïn gaan. Mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven worden. Wat een wonder dat de Heere Petrus vasthield, omdat hij hem eerst heeft lief gehad. Judas had ook wel liefde tot Jezus. Dat ook, jazeker. 3 jaar met hem omgewandeld. Nou, dat doe je ook niet zomaar. En toch komt daar het onderscheid openbaar. Tussen die tranen van Judas en die tranen van Peter. Bitterlijk bedroefd. En alle man die kwam. En de Heer Jezus die moest Petrus gaan opzoeken en hij deed het. Petrus die zocht ook een plaats van berouw. Hij durfde niet meer onder de ogen van zijn medebroeders te komen. En toch is het de Heer die opstaat. Op de eerste dag van de week. En dat hun broeders moeten het zeggen. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Daar heeft de Heer hem opgezocht. Heeft hij daar zijn gerechtigheid ook voor Petrus getoond. Ik voor u, Petrus. Daar ga je anders, die eeuwige dood had moeten sterven. Wat is het verschil tussen Petrus en Judas? Dit verschil. Dat God Petrus lief had. En God nooit meer van Petrus los kon komen. Terwijl Petrus zich letterlijk bijna los scheurde van God in zulke zonde. Een droefheid. Bitterlijk bedroefd. Mensen die bitterlijk bedroefd zijn en wenen met zulke hete tranen, die zoeken altijd, als het goed is, Adullam. Een plaats van gerechtigheid voor hun ongerechtigheid. We zien dat in het leven van Daniel. Ja, maar Daniel is toch een man van God, een knecht van God. Iemand die zo dicht bij de Heere leeft, jazeker. Maar ook Daniel schrijft in hoofdstuk 9 vers 3. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen met vasten en zak en as. Dan gaat hij die binnenkamer in. Zijn knieën gebogen. Gods aangezicht zoekende. In smeking en geween. In zak en as. Om daar de zonde van zichzelf en van het volk te belijden. En te bewenen. Hij zocht een plaats van gerechtigheid. Want hij zegt het ook zo in vers 7 van hoofdstuk 9. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons beschaamheid der aangezichten. Zo zijn ze ingegaan. Beschaamd. Het schaamrood op de kaken. Naar die plaats van Dullam. Op handen en voeten er doorheen. Kleine opening. Om daar te mogen zitten. In die verberging. Tegen de wind. Maar David het heeft gedicht. En hij heeft uitgesproken. Zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig. Ze hebben daar die plaats gezocht van gerechtigheid. Want mijn beziel betrouwt op u en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. En dan zegt David die erachter, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot de Allerhoogste, tot God die het aan mij voleinde zal. Zie je het? Dan zie je daar in een keer David die op zijn plek wordt gebracht. En alle man die tot hem komt, mag het horen. Je zou wel kunnen zeggen daar in die spelonk, gemeenschap der heiligen. Dat hebben ze elkaar goed erkend en gekend. In de zielsbenauwdheid van het leven. Zo is er ook een volk op de aarde wat elkaar kent en herkent in de zorgen en de zielsbenauwdheid van het leven. Maar ook elkaar mogen vinden in die plaats. Adullam, gerechtigheid voor het volk. Dan zie je ook wat de vrucht is van die opzoekende liefde daar, in die plaats van Adullam, door de Heere. Want hij gaat zorgen voor zijn vaders en zijn broers die naar hem toe komen, die ook zijn leven vrezen. Het staat er zo dat hij een plaats zoekt voor hen. Dan zegt hij tegen die Moabitische koning, totdat ik weet wat God mij doen zal. Hoor je het? Dan gaat hij opnieuw op die plaats komen waar hij zijn moest. Namelijk, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En mag hij, hoewel Jezus er niet is, toch wel Jezus volgen? Een onderwijzing van David. Weet je wat Jezus volgen is? Ik kan wel zeggen, ja, Jezus is mij alles en Jezus is dit. En hij zorgt voor mij, helpt mij, hij ondersteunt mij en geeft mij kracht om mijn werk te doen. Is dat Jezus volgen? Jezus volgen is gehoorzaam zijn. Luisteren wat God van u vraagt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Totdat ik weet, zegt David, wat God mij doen zal. En dan gaat de Heere zorgen voor iemand. In dat leger van die 400 mannen. Die hem onderwijs gaat geven uit het woord. Dan zorgt de Heere ervoor dat er een profeet komt. De profeet Gad. Die brengt de woorden van God aan David, doch de profeet Gad zeide tot David, blijf in de vesting niet, ga heen, ga in het land van Juda. Hij heeft het gevraagd, totdat ik weten zal wat God mij doen zal. En dan komt het woord van God door de mond van de profeet Gad, ga hieruit en ga in het land van Juda. Ja, maar dat is de vijand tegemoet. Dat is onder het oog van koning Saul. En hij kwam in het woud Gered, in de gehoorzaamheid aan zijn God en zijn koning die hij heeft mogen vinden, die hij heeft mogen zoeken op die plaats, gerechtigheid voor het volk, heeft hij zo'n plaats gevonden. Heb jij zo'n plaats? waar je nou met al je ongerechtigheid, met al je zonde, met al je ellende, bij de Heere kan komen en mag komen. Om daar door hem die koning, de koning, onderwezen te worden, vertroost te worden en bemoedigd te worden. Op weg en reis, door dit leven, op weg naar de eeuwigheid, opdat je horen mag en luisteren mag. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zo stap voor stap achter het woord van God aan. Als leidraad in je leven, steunend en leunend op die dierbare borg en zaligmaker wiens bloed gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Voor wie? Ach, voor benauwden, voor schuldenaren en voor bedroefden. Amen. Heere, dank voor alles wat u gaf. Dat u nou uw zoon wilde schenken naar deze aarde. Om zulke ellendige mensen uit de dood te trekken tot uw wonderbaar licht. Om hen u te geven sieraad voor as. Genade voor zonde. Onverdiend, Heere, open toch onze ogen, opdat we het zouden mogen zien. De ogen van onze jongeren en ouderen, opdat uw huis vol zou worden. Opdat die plaats Adullam, gerechtigheid voor het volk, gevuld mag worden met velen die naar u zoeken, die naar u vragen. Die het niet meer uit kunnen houden in deze wereld. Wilt u het werken, Heere, met uw Heilige Geest? Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Psalm 32, vers 4. ontvang nu de zegen des Heren. Ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zeker.